Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We houden corona, maar ook elkaar op afstand. Maar we zijn er gewoon weer bij. En dat is prima. Allemaal weggestopt op ons eigen zolderkamertje met onze eigen microfoon. Maar met een gedeelde liefde voor onze eredivisie. Vandaag krijg je namelijk weer je wekelijkse voetbalupdate. Blikken we alweer terug op de hoogtepunten, dieptepunten en de verrassingen van het seizoen so far. Kortom, corona of niet, genoeg om over te praten in een nieuwe derde helft.
Ik hoop dat toekomst koeken.
Bij elke keuze twijfel ik.
If Ona will fuck me, of course.
Doe je leren bekleding, pak je een automaat.
Ik ben wel even klaar met het geile tyfusvoetbal.
Welkom mannen hier in deze virtuele setup. Welkom luisteraars. Mooi dat jullie weer luisteren naar deze derde helft. Voor het eerst opgenomen op afstand. We zitten allemaal in ons eigen hokje vast met een keurige microfoon voor de neus. Omdat de coronatoestand natuurlijk nog erger is geworden. Maar er wel over voetbal gepraat kan worden. Altijd en overal. Zeg ik dat goed, Tim?
Volgens mij wel. We gaan het zien. Ik hoop het.
Je hoopt dat er genoeg is om over te praten?
Nou ja, ik hoop vooral dat we het allemaal blijven doen. Want we hebben nu echt een paar uur voorbereiding gehad. En elke keer ontbrak er weer iets aan. Echt verschrikkelijk de hel. Maar we gaan het zien. Volgens mij hangt het nu echt aan onvolkomenheden aan elkaar. Maar fingers crossed.
Gijs?
Nee, ik test even of het allemaal werkt. Ik steek netjes mijn hand op voordat ik wat wil zeggen. De luisteraars vragen erom, hè, jongens. Daar doen we dit eigenlijk voor. We zitten hier zeker niet voor onszelf. Ja, Tim misschien. Maar meer vooral omdat mensen toch graag willen blijven luisteren in deze tijden van diepe crisis. En Snijboon, wij zijn daar niet de beroerste in, toch?
Nee, ik zou ook zeker... Normaal hebben we vooral luisteraars en weinig kijkers. Ik zal toch iedereen vooral aanraden om deze aflevering wel even op YouTube te kijken. Want je ziet namelijk Titus, die zit in een virtueel voetbalstadion. En het is echt een van de grappigste dingen die ik ooit heb gezien.
Nee, maar voor de mensen die voor het eerst intunen, normaal praten wij over elke eredivisiewedstrijd elke zondagavond laat weer. Nu is er al een tijd geen voetbal geweest. Wij zijn toch 4 voetballiefhebbers, noemen ons zo nu en dan wat pretentieus analisten. Maar Snijboon, jij als voetbalencyclopedie die elke week 350 potjes voetbal kijkt. Hoe vergaat het in tijden van corona? Mis je het?
Nou, ik mis het wel. Tim betrapte mij er vanochtend op dat ik op YouTube de samenvatting van de FA Cup finale van 2013 Manchester City tegen Wigan Athletic aan het terugkijken was. Dus ik denk dat wel valt te concluderen dat ik het voetbal wel bijzonder mis. Ja.
Oké. Okay. Hey, Gijs, trouwens even voor de kijkers op YouTube ook. Wat heb jij op je kin zitten?
Ik wist dat die vraag zou komen. Voor de binge-listeners. Vorige week heb ik natuurlijk een nogal zware week gehad op werk. En die trend heeft zich gestaag doorgetrokken. Een soort exponentiële curve. Net als de ontwikkeling van het virus heb ik heel weinig geslapen. En dus ook geen tijd gehad om mijn flassige sikje bij te werken. En dat is nu toch echt wel ernstige vorm aan het aannemen.
Gijs.
Dus ja, dat is het eigenlijk.
Gijs, bij jou komt er geluid uit. Maar je weet dat vrouwen daar normaal uit plassen, hè?
Ja, daar lijkt het wel een beetje op.
Niet alleen
mag ik dan wel eventjes, mag ik één inhoudelijk ding zeggen? Namelijk dat het virus zich dus juist niet exponentieel ontwikkelt. Daar moeten we juist heel blij mee zijn.
Ik heb de afgelopen dagen onder een steen geleefd, Snijboon.
Nee, daarom. Ik praat je graag even bij in het weekend.
Heel goed.
Ja. Maar Tim, heb jij corona gehad? Je voelde je een tijdje niet lekker, hè?
Misschien heb ik het nog steeds. Dat weet ik niet zo goed. Oh. Maar mijn vriendin, die is dokter. En die was er redelijk van overtuigd dat ik het had. Ik heb geen kortademigheid, maar wel hoofdpijn, diarrhea, vermoeid, verhoging gehad allemaal. Dus ja, je weet het niet zeker. Dus dat is altijd een beetje lastig. Maar het zou zomaar kunnen dat ik het heb / gehad heb.
Nou, gelukkig lig je nog niet op de intensive care. En gaat het met jou dan wel goed? Wij gaan het vandaag bij de derde helft in onze gebruikelijke 45 minuten hebben over... Natuurlijk, onze Eredivisie. Eerst wat updates rondom het voetbal. Natuurlijk gerelateerd aan corona. Daarnaast gaan wij alweer terugblikken op het seizoen so far. We weten nog niet helemaal wat er gaat gebeuren met het seizoen. Maar we kunnen wel alvast even terugblikken. En de hoogtepunten, dieptepunten, verrassingen wellicht bespreken. Dat gaan we dan ook doen. En we hebben altijd onze gebruikelijke rits aan rubrieken. Dus misschien moeten we daar ook maar meteen mee... aftrappen, Tim.
Ik heb een weetje, niemand wil het weten. Ja, ik heb een weetje. Ja, la, 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 la,
ja, ik heb een weetje meegenomen, ja. En een tijdje terug hebben we er eentje doorgestuurd gekregen. Rutger J91, die krijgt toch al deels de
trouwe pot. Fan.
Trouwe vriend fan. Van de show.
En het is ook een beetje over de landsgrenzen, want we gaan het veel over de Eredivisie hebben, maar... Ja, het is het wereld, de wereld is ons toneel, dus we gaan het eventjes een beetje groter maken. In 2013 speelde Spanje tegen Tahiti op de Confederations Cup. Dat was 10-0 geworden. En ja. Bij de selectie van Tahiti, daar speelde Efraim Arameda. En dat was een aanvallende middenvelder en die heeft niet gespeeld die pot, maar hij zat... hij behoorde tot de selectie van Tahiti op dat toernooi. En bij Spanje deed Fernando Torres nog mee. Die was toen alweer een beetje aan de neergang bezig. Ik weet niet of hij toen bij Chelsea zat, maar in ieder geval, hij speelde bij Spanje. En het was mooi, want hij kent die Efraim Arameda. Dat was geen onbekende van Fernando Torres. Want 6 jaar eerder, in 2007, haalde hij Fernando Torres met zijn vrouw... Olala heet ze. Olala. Haalde hij Fernando en Olala op van het vliegveld in Tahiti... om ze vervolgens een rondleiding te geven over het hele eiland. Want Fernando was op huwelijksreis met zijn vrouw / vriendin / vrouw. En die Efraim Arameda die was zijn tourguide tijdens zijn honeymoon... En dus 6 jaar later kruisten de degens elkaar weer tijdens Spanje, Tahiti, 10-0. Fernando wist niet zo goed meer wie hij was. Hij speelde niet, maar ze hebben elkaar daar wel weer gezien. Dus dat is toch aardig.
Zo, weet je wat je niet wil weten toch, Snijbo?
Ja, wel een lang weetje vond ik het deze keer hoor. Ik hoefde het niet per se te weten ook.
Nou ja, Tim zit sowieso alweer op de praatstoel de laatste weken. Dus ik ben benieuwd wat we vandaag van hem kunnen verwachten. Maar dankjewel, laten wij het gaan hebben over onze Eredivisie. Even een korte update van wat er dan nog wel gaande is... of wat er misschien nog gaande gaat zijn. Om te beginnen bij misschien gewoon een hele algemene update... van de Nederlandse Eredivisie. Hoe staan we ervoor? Wat gaat er gebeuren? Snijboon, help me.
Als we beginnen met het sportieve, de KNVB heeft nu eigenlijk 3 scenario's liggen. Dat is of de competitie wordt voor 30 juni afgespeeld, of hij wordt na 30 juni afgespeeld, of hij wordt nu stilgelegd.
Niet op 30 juni, Snijboon?
Nee, op 30 juni, nee, dan heeft iedereen al wat.
Oh, jammer.
Ja, ze zaten nog te kijken naar zo'n 4-4 toernooitje. Snel doorwisselen. Nee, maar ja, als hij voor 30 juni wordt afgespeeld moet worden, dan zal dat sowieso waarschijnlijk wel zonder publiek zijn. Het is maar de vraag of dat sowieso wenselijk is om al die voetbalteams samen te brengen. Na 30 juni is het natuurlijk ontzettend lastig, omdat je dan gewoon heel dicht op het nieuwe seizoen zit. En aangezien het EK na dat seizoen is, zal de planning alleen maar krapper worden. En als de competitie wordt stilgelegd, dan staat er... Echt, ik weet niet wat ze dan moeten doen. Er liggen een paar scenario's klaar, maar dat zal toch wel heel raar zijn als nu de competitie gewoon wordt geannuleerd.
Ja, Gijs?
Snijbo, vraag. Ik weet niet of jij het überhaupt weet. Waarschijnlijk wel, want je weet alles. Maar 6 april schijnt er een vergadering te zijn bij de KNVB en dan hopen ze een aantal knopen door te hakken. Moeten wij tot 6 april wachten?
Nou, wat het vooral is dat de overheid heeft natuurlijk alle maatregelen die getroffen waren, die gelden allemaal tot 6 april. Dus waarschijnlijk krijgen we dinsdag vanuit de overheid een update over hoe het zit met de maatregelen tot 6 april en hoe die maatregelen er na 6 april uitzien. En wat het RIVM en de overheid daar besluiten zal gewoon echt leidend zijn voor hoe de Eredivisie gespeeld zal worden.
Maar is toch tot 1 juni verlengd, of niet?
Nee, dat is alleen voor evenementen. Dus als het zonder publiek zou zijn, dan zou sport een uitzonderingspositie kunnen krijgen in dat hele scenario. Wat natuurlijk
kortom, we moeten nog even wachten.
Ja, wat het raarste scenario eigenlijk zou kunnen worden, en dat is, het schijnt het noodscenario van de KNVB te zijn, is dat volgend jaar de Eredivisie met 20 clubs wordt gespeeld als de competitie nu wordt stilgelegd. Dat zou betekenen dat RKC en ADO zich echt in de handjes mogen wrijven, want ze blijven erin.
Helemaal niet. RKC is daar echt niet blij mee, want die willen de hele tijd degraderen.
Oh ja, de cynist wordt weer wakker. En dat zou betekenen dat Cambuur en de Graafschap dan wel promoveren. Dan zou dus de Eredivisie minimaal 1 jaar uit de 20 clubs bestaan. Cambuur en de Graafschap, die zeggen al heel hard dat ze echt het verdiend hebben om te promoveren. En dat ook heel graag willen. En uit Waalwijk en Den Haag blijft het zeer verrassend heel stil eigenlijk. Totdat de maatregelen zijn bevestigd.
Tering. Hey, en hoe doen buitenlandse competities dat dan? Duitsland, Frankrijk, Engeland?
Ja, dan ga je meer naar het financiële deel. Hè. Dit staat natuurlijk heel Duitsland staat op zijn kop. Want de 4 grote clubs die in de Champions League speelden, Leverkusen, Dortmund, Leipzig en Bayern, hebben een soort noodfonds van 20 miljoen opgesteld. Zodat clubs in de eerste en tweede Bundesliga dit lastig hebben geholpen kunnen worden. De EFL, de Football League in Engeland, heeft 55 miljoen euro opzij gezet. In Nederland blijft het redelijk stil op dat vlak.
Ja, wij kregen nog een vraag ingestuurd van Jan Capitano. Die vroeg, moet Ajax ook niet noodlijdende financiële clubs gaan helpen? Tim?
Ik vind dat absoluut niet de taak van Ajax. En zoals dat in Duitsland opgelost wordt, vind ik dat ook niet de taak van... Ik vind dat niet de taak van de clubs. Dat is gewoon iets van een overkoepelend orgaan. En in dit geval is dat de KNVB. En als de KNVB ervoor kiest om Ajax hiervoor te laten opdraaien, min of meer, dan is dat de keuze van de KNVB. Maar dan komt het niet vanuit Ajax. Ik vind niet dat dat verwacht kan worden van een club die de zaakjes uitstekend op orde heeft om te zeggen, joh, we gebruiken even jullie schatkist om de rest van de gaten te dichten. Dat vind ik raar.
Maar is dit niet echt een situatie waarin nood wel echt wet breekt? En dat je eigenlijk de normale gang van zaken een beetje los moet laten? En dat Ajax misschien wel over het hart zou kunnen strijken en zou kunnen zeggen, we helpen de competitie en zo ook eigenlijk het voortbestaan van onze eigen nationale competitie?
Precies. Nee. Dat is een wat...
Nee, natuurlijk niet.
Hij is niet mee eens?
Nee, ja. Nee, nood breekt wetten. Dat is zeker waar. Maar ik vind juist dat nood wetten breekt, dat nu een keer de KNVB echt in moet grijpen. En dat dan het liefst financieel. Dat zij moeten nu gewoon in de brand of in de bres springen voor alle ploegen die het moeilijk hebben. En die moeten gewoon financiële compensatie krijgen. Ik weet niet hoeveel geld de KNVB verdiend heeft met de Nations League. Volgens mij liep dat ook in de miljoenen. Dat is tijd om die dingen nu gewoon te investeren in het in leven houden van je competitie. Dus je clubs. Dus dat is zeker niet aan één club. Dus ik zou het ongelooflijk raar vinden als Ajax hiervoor op zou draaien op een of andere manier. Nu is juist de tijd om voor de KNVB om te laten zien van, we staan echt achter het voetbal. We staan echt achter de eerste en tweede divisie. Of eredivisie en keukenkampioendivisie. En dat gaan we nu ook laten zien door alles wat wij de afgelopen jaren verdiend hebben. Gewoon echt te gebruiken. Een beetje wat de overheid nu ook doet. Met die x aantal miljarden die er tegenaan worden gegooid om ZZP'ers en bedrijven tegemoet te kunnen komen. Zoiets moet de KNVB ook doen.
Maar het zou wel een mooi gebaar zijn toch van Ajax. Als je dit kan doen en je kan dat geld in plaats van op de bank hebben staan uitlenen aan clubs waar je ook nog rente in de toekomst over krijgt. En ook een mooi propaganda plaatje voor Ajax zelf dan.
Ja, oké, maar
de echte redder van het Nederlands voetbal.
Dit is de vraag van, moet Ajax niet die noodlijdende clubs helpen? Dat antwoord is voor mij overduidelijk nee. Als ze het willen, dan zou het voor de reputatie van de club natuurlijk goed zijn. Maar wat Gijs zegt, volgens mij heeft de KNVB aan die eindtoernooien en zo belachelijk veel geld verdiend. Ik vroeg me altijd af waar dat dan naartoe ging. Dus of Hans van Breukelen zit nu in 6 villa's tegelijk, of ze hebben nog wat over en kunnen nu gewoon wat clubs gaan steunen.
Nou ja, ze kunnen het ook in heel veel andere dingen investeren, wat ze waarschijnlijk ook gedaan hebben. Het is Er zijn genoeg dingen om het dan uit te geven, toch? Snijbo?
Ja, okay. Ja, nou kijk, ik denk dat dit nu vooral een kwestie is van... ik denk niet dat Ajax gedwongen kan of zal worden. Ik denk dat het vooral een imago-kwestie is. Ze zien veel clubs in het buitenland het doen. De vraag is, ga je daarbij aansluiten? Hetzelfde geldt natuurlijk eigenlijk voor die lonen van die spelers. Hè? Dat in Duitsland leveren de spelers van Bayern en Dortmund... vrijwillig 20% van hun salaris in. In Juventus, bij Juventus wordt in 4 maanden tijd bijna 90 miljoen bespaard... wat in de gezondheidszorg... gestopt kan worden. Aan de andere kant heb je in Nederland hier Yevgeny Levchenko van de voetbalspelersvakbond die zegt, ja, het mag geen morele plicht worden dat mensen dit moeten doen. Het moet een optie blijven. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan denken. Zijn er nu spelers met een miljoenencontract in Nederland die eigenlijk wel zouden moeten zeggen, ik ga helpen? Of vinden jullie dat dit ook eigenlijk op hetzelfde bordje komt?
Nou, ik vind wel dat je het in ieder geval wat breder moet trekken dan alleen de spelers of alleen Ajax. Ik vind als er wat moet gebeuren, dan moet ook iedereen zijn steentje bijdragen. Dus dan kan je zeggen, oké, we doen met de spelers wat, de clubs ook. Dan gaat ook de algemeen directeur en de financieel directeur en de KNVB en de overheid en Ajax. En iedereen draagt zijn steentje bij. Ik vind niet dat je kan zeggen, hey, de spelers moeten hun loon ophoesten of Ajax moet iedereen afdekken of de KNVB moet alles doen. Dus volgens mij met iedereen alles voor elkaar proberen te regelen.
Nou, daar ben ik
het
al mee
eens. Tim, ben jij het daarmee eens als cynist?
Ja, ik denk nog steeds dat gewoon de KNVB moet hier het voortouw in nemen. Dus zij moeten zeggen wat er moet gaan gebeuren. Kijk, als zij het zelf niet kunnen oplossen met eigen middelen of niet met een normale oplossing kunnen komen, dan moeten ze met een alternatief komen en dan kunnen ze uitkomen bij Ajax en een stap verder kunnen ze uitkomen bij specifieke spelers met een bepaald salaris. Maar ik vind dus niet dat dit initiatief vanuit Ajax moet komen en Snijboon wil daarop reageren.
Nou, ik wilde vooral, ik denk misschien ook een concluderend, dat we kunnen hier heel erg over blijven praten. Ik denk dat het vooral interessant om te zien is dat in heel veel landen hele grote dingen nu op gang komen. Dat het in Nederland vooral behoorlijk stil nog blijft op dit vlak. En dat valt me wel op. En dat biedt gewoon heel veel ruimte voor speculatie. En ik denk niet dat iets is wat de KNVB of de clubs op zich moeten willen momenteel.
Nee. We kunnen hier waarschijnlijk komende week en volgende week zondag ook weer genoeg over vertellen als het waarschijnlijk wat minder stil is geweest rondom dit onderwerp. Het is ook wat minder stil geweest over verschillende contracten van spelers bij hun huidige clubs. ADO, Feyenoord, er zijn al een aantal clubs die contracten hebben ontbonden, opgezegd. Bottegien volgens mij, Van der Heijden bij Feyenoord. Tim, dat weet jij hier allemaal van?
Ja, die contract, dat is eigenlijk meer een formaliteit. Ik zal even aan de onwetende luisteraar duidelijk maken wat dit precies inhoudt. Dit geldt.
Bedoel je nu de onwetende luisteraar, zeg maar, zijn er een paar onwetend of vind je ze echt allemaal onwetend?
Ik vind ze over het algemeen allemaal onwetend.
Oké. Okay.
Dacht ik al. Dit geldt niet voor de eerste contracten van spelers bij clubs. Dus als je eerste contract tekent bij een club, dan telt dit niet. Maar dit geldt eigenlijk vanaf de eerste verlenging. Dus vanaf je tweede contract geldt dit. Wat geldt er dan precies? Clubs die hebben een verplichting om voor 1 april per aangetekende brief te laten weten wat ze doen. Of dat ze hem willen opzeggen. Want als ze dat niet doen, dan wordt die automatisch verlengd onder dezelfde financiële voorwaarden. Het feit dat een club een contract opzegt, wil niet zeggen dat er automatisch definitief afscheid wordt genomen van de speler. Maar dat ze het niet onder dezelfde financiële voorwaarden door willen. Ik zou jullie eventjes een aantal belangrijke namen opnoemen die mij tot nu toe opvallen. Dat is bij Ajax gaat dat waarschijnlijk om Klaas-Jan Huntelaar. Bij ADO Thomas Nesi, Dion Malone. FC Emmen, Lorenzo Burnett, gewoon regelmatig basisspeler. Bij Feyenoord, Bottegien en Van der Heijden. Heracles, Prupper, Tim Breukers. Bij PSV, Schwab. Nou ja, dat is niet heel verrassend. En FC Twente, die hebben hun hoofdtrainer, Gonzalo Garcia, en hun aanvoerder, Peet Bijen, de wacht aangezet tot nader orde. Dus dat is op zich wel, dat is op zich best wel interessant. Gijs, wat wil je zeggen?
Nou, ik heb dit nog nooit eerder gehoord. Dit is natuurlijk een jaarlijks terugkerend fenomeen. Is dit niet de ultieme onderschrijving van het feit dat er helemaal geen voetbalnieuws is? Dat dit nu als groot nieuws naar buiten wordt gebracht, terwijl dit volgens mij elk jaar gebeurt, maar we er nooit over lezen? Of zien jullie dat niet zo?
Nou, er is echt wel vaak over gelezen, hoor.
Nee, maar dit is. Kijk, normaal is dit een berichtje in de kantlijn. Maar in het huidige voetbalklimaat vreet elke voetbalfan echt elk flankje nieuws wat uit de voetbalwereld komt, vreten we op alsof het een romans zijn gewoon.
Ja.
Ja.
Wat nog wel een dingetje is, is dat normaal gesproken alle contracten op 30 juni aflopen. Maar de competitie waarschijnlijk niet voor 30 juni klaar is. Dus wat er dan gaat gebeuren, dat is nog even afwachten. Maar daar zal waarschijnlijk nog over vergaderd worden.
Ja, Snijboon?
Ja, ik zag op de sociale media zag ik de hashtag. En ik ga nu even mijn Fries even testen. Helje de Hunter weer om. Dat zijn namelijk Heerenveen-fans die heel graag willen dat Huntelaar op zijn 36e nog een jaartje bij Heerenveen komt voetballen. In het jaar dat Heerenveen 100 jaar bestaat. Wat zouden jullie doen als je Huntelaar bent?
Ah, doen. Is toch mooi, man?
Nee, niet doen, man.
Waarom niet?
Waarom niet?
Hij, jongen, die Huntelaar, die moet gewoon...
Pultseizoen.
Ja, en dan?
En dan elke pot spelen.
Hij is teruggekomen naar Nederland omdat hij liefde heeft voor Ajax. Die liefde heeft hij niet voor Heerenveen. Dan gaat hij dus...
Dan heb je een vraag bij hem.
Nou ja, ik weet dat hij meer van Ajax houdt dan van Heerenveen. Dan gaat hij
wat is een mooiere manier voor hem om zijn carrière dan af te sluiten?
Met
dit is
veel
toch
geld.
AGOVV.
Ja, het salaris van Ajax. Titus, jullie denken allemaal veel te romantisch. Joh. Die man is 36, die gaat lekker zijn moestuintjes in het oosten van het land verzorgen. Hij houdt van tuinieren. Gaat echt niet meer naar Heerenveen.
Oké, tot slot, Gijs.
Nee, ik vind ook gewoon Heerenveen heeft gewoon betere spitsen dan Huntelaar. Odgaard is weliswaar gehuurd, maar ook Ejuke in de punt is gewoon een betere, fellere, leukere, dynamischere speler dan Huntelaar. Bij Heerenveen zal hij alleen nog maar slechtere ballen te verwerken moeten krijgen, waar hij bij Ajax al moeite mee heeft. Dus ik denk dat het verstandig is voor hem om of bij Ajax een soort van spelertrainer, assistenttrainer te worden, of inderdaad gewoon tuinkers te verbouwen.
Nee, ik zou nog wel willen zien. Oh, Huntelaar een jaartje met Ejuko en Van Bergen op de flank. En dan Odgaard nog een jaartje onder de vleugels van de oude meester.
Gewoon 20 prikken. We gaan het in ieder geval hierbij laten. Ik merk alweer dat er ondanks niks gebeurt in de Eredivisie, wij lang genoeg over die Eredivisie kunnen praten. Dit was dan nog enigszins gerelateerd aan het voetbal. We hebben natuurlijk ook een rubriekje buitenspel, waar we puur en alleen praten over wat er buiten het spel is gebeurd. Laten we dat dan ook gaan doen. Tim, om te beginnen bij jou. Wat voor een buitenspelletje heb je meegenomen?
Ik heb er eigenlijk twee. Maar ik heb vorige week, zei ik dat Nick Viergever nog maagd was. Maar we werden op de vingers getikt. Want we kregen een DM op Instagram van Bas Commandeur. En die zat 4 jaar geleden, zat hij nog of op de basisschool of op de middelbare school.
Of op Nick Viergever.
Volgens mij op de basisschool. In ieder geval, de vrouw van Nick Viergever, die was zijn juf. Dus hij zegt van ja, hij is niet maagd. Dus dat was eigenlijk
de boodschap. Ja, maar de kans is nog steeds aanwezig.
Dat kan nog steeds.
Ja, oké, maar we hoorden het van Bas Commandeur. Dus ik weet niet of Bas erbij was.
Of vertelde die vrouw dan in de klas over hoe dat er allemaal aan toe ging?
Ja, misschien was de biologiedocent. Maar wel saaie lessen dan, denk ik. Als het over 4G ging.
Ja, in ieder geval... wel mooi dat er eigenlijk in tijden van weinig voetbal veel interactie is met onze luisteraars. Blijf dat ook doen. Blijf ons dit soort dingen opsturen. Gijs, wat heb jij als buitenspelletje meegenomen?
Ik heb een buitenspelletje ingewoven, is dat Nederlands, met een van onze andere rubriekjes. Het was namelijk de week van het afscheid van De Wereld Draait Door. Donderdag de speciale uitzending over Abdellak Nouri, met onder andere Frenkie de Jong, Steven Bergwijn, Donny van de Beek, die aanschoven bij Matthijs van Nieuwkerk. Waar het over het boek ging, dat is uitgebracht. Het was een hele mooie uitzending, maar extra mooi was dat natuurlijk nog die drie voetballers zaten aan tafel, maar het werd ook gehost door een voetballer. Dus gooi de jingle er maar in.
Vertel.
Ja, jullie kennen Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk als het gezicht van De Wereld Draait Door. Wat we niet wisten is dat hij ook elke dag eigenlijk op en neer vliegt naar Turijn. Om daar alles te beheren wat Juventus Juventus aangaat. Hij is volgens mij commercieel directeur. Als ik het goed... Pavel Nedved. Hij heeft ook de rol van Pavel Nedved. Pavel Nedved is van de aardbodem verdwenen. We hebben hem opgestuurd gekregen van Stuart Kramer. Dus Matthijs van Nieuwkerk is verantwoordelijk voor het salaris inhouden van Cristiano Ronaldo.
Maar Matthijs van Nieuwkerk heeft ook ooit echt een wereldgoal gemaakt in de arena, toch? Toen met buitenkant rechts.
Ja, volgens mij. Pavel Nedved, misschien leuk voor de luisteraars. Hij heeft namelijk een driedelige knieschijf. Als een van de weinige mensen ter wereld. Daardoor loopt hij met een soort slepende beweging.
Okay.
Kijk, dit
jongens,
zijn leuke weetjes.
Dit is de lookalike Matthijs van Nieuwkerk met Pavel Nedved.
Het maakt
Snijboom,
hem
helemaal wat heb jij als
uit.
Buitenspelletje meegenomen?
Ja, ik las net online dat het naast dat de Juventus-spelers nu vooral heel veel geld inleveren, is het ook echt zeer lucratief om daar te spelen. Want ze hebben een vrij bijzondere boetepot. Je moet namelijk cadeautjes kopen voor je teamgenoten als je iets fout hebt gedaan. En dat kan aardig in de presentjes lopen. Want bijvoorbeeld na Cristiano Ronaldo's rode kaart tegen Valencia heeft hij voor alle spelers een iMac gekocht. En toen Wojciech Szczęsny zich op een dinsdag versliep, omdat hij dacht dat het woensdag was, heeft hij voor elke speler in de selectie een koptelefoon gekocht. Dus dit is echt het equivalent van 10 euro in de boetepot doen omdat je te laat bent bij een amateurteam. Moet je dan gewoon voor je hele ploeg iMacs kopen.
Jezus. Heerlijk hoor, om daar met je bankzitter te zijn en dit soort cadeautjes te op te eisen.
Een soort postcode loterij.
Tim, had jij nog een tweede buitenspel of was dit het?
Nee, ik heb nog wel een tweede, ja. Kevin Blom, die is tegenwoordig aan het werk voor Mr. Kebab in Alphen aan de Rijn. En dan brengt hij kebab rond 's avonds. Dat is echt heerlijk.
Fluit hij als hij voor de deur staat of niet, hè?
Hè?
Fluit hij als hij voor de deur staat of niet?
Ja, denk het wel, ja.
Oké, jongens, tot zover buitenspel. Laten we het gaan hebben... Jongens, laten we het gaan hebben over de Eredivisie en eigenlijk een soort wat-als scenario. Wat als de Eredivisie nu gestopt was? Wat zouden dan, als wij terugblikken op dit seizoen, de hoogtepunten, dieptepunten en verrassingen zijn? Nou, laten we het positief beginnen. Wat zijn jullie hoogtepunten, Gijs? Wat is jouw hoogtepunt van het seizoen so far?
Jullie kunnen het al raden waarschijnlijk. Ik ga het toch even benoemen voor de luisteraars die net instromen dat ze echt niks te doen hebben. Mijn hoogtepunt is het creatieve scouten van FC Emmen. Met als absolute parel natuurlijk mijn grote nieuwe held Sergio Peña. De man met ogen in zijn nek. Of NEC. In ieder geval, deze man staat na volgens mij 26 volledige speelronden op de eerste plaats in het VI voetbalklassement. Ongelooflijk. Dus als het zo blijft, heeft hij de gouden schoen van het VI. Klassement, dat is echt uitstekend. Hij is een van de speler met het meest gecreëerde kansen in de Eredivisie. Alleen Dusan Tadic en Hakim Ziyech gaan hem voor. Het enige wat er nog een beetje aan schort is dat hij pas 3 assists heeft geleverd uit de 63 kansen die hij gecreëerd heeft. Dus er zijn 2 dingen. Of de spitsen van FC Emmen kunnen er helemaal niets van.
Arias.
Of hij geeft de pre-assist, zoals dat heet. Dus de steekbal waaruit de voorzet komt, waar dan het doelpunt vandaan komt. Kortom, hoogtepunt, creatief scouten met weinig geld en Sergio Peña.
Is Sergio Peña precies, alles wat jij had willen zijn? Een liefhebber.
Sorry?
Snijbal, je moet je hand opsteken, lul.
Oh, sorry.
Je lul opsteken.
Ja.
Je lul opsteken, Snijbal,
kom maar doorheen.
Oh, of Sergio Peña alles is wat jij had willen zijn als voetballer?
Hij heeft in ieder geval een beter baardje. Ja, nee, hij is wel echt heel veel wat ik niet ben. Echt veel.
Ja, en je mag elke dag met de Messi van de Meerdijk optrekken. En dat is natuurlijk ook wel jouw grote voorbeeld, toch?
Absoluut, absoluut. Hij heeft de leemte in mijn hart heeft hij opgevuld, Sergio Peña.
Ja, mooi dat jij toch nog zoveel positiviteit uit jouw FC Emmen hebt kunnen halen dit seizoen. Ik ben benieuwd wat andere hoogtepunten zijn. De hoogtepunten so far. Tim, heb jij een hoogtepunt of waren er alleen maar dieptepunten dit jaar?
Mijn hoogtepunt komt uit Friesland. En dat is Johnny Jansen, de trainer van SC Heerenveen. Aan het begin van dit seizoen heb ik hem met de grond gelijk gemaakt. Omdat ik hem eruit vind zien als een supporter. Ik had er helemaal geen vertrouwen in. Hij was veel te blij dat hij trainer mocht zijn van zijn droomclub. Een beetje voetbalmanager in real life. En ik vind het ontzettend knap, want hij is echt wel een pak aan spelers kwijtgeraakt. Ik neem jullie even mee met Sam Lammers, Michel Vlap, Stijn Schaars, Kobayashi, Torsby, Van Amersfoort, Rienstra en Piri. Zijn zomaar een aantal spelers die pleiten zijn gegaan uit Friesland. En ik heb eventjes de cijfers erbij gepakt. Hij pakt nu... Hij staat 10e met Heerenveen en hij pakt 1,26 punt per wedstrijd. Vorig jaar met die rijke selectie en wat was het? Was Jan Olde daar nog trainer toen?
Zeker.
Ja, Jan Olde, ja.
Met Argus Vilder aan het roer haalden ze 1,21 punt per wedstrijd. Dus dat is 0,05 punt minder vorig jaar met die dure selectie. Dus Johnny Jansen, chapeau, veer in je Friese reet en ga zo door.
Ja, ik weet nog dat er aan het begin van het seizoen ook wel stukken werden geschreven van de voetbalanalytici. Dat Heerenveen, dat het echt puinzooi was en dat die wel echt moesten oppassen om niet een seizoen tegemoet te gaan. Wat we nu misschien wel zien bij ADO Den Haag. Het was heel pessimistisch gesteld vooraf en nu lijken ze toch gewoon weer mee te doen zoals we eigenlijk van Heerenveen verwachten jaar op jaar.
Ja.
Nou, daarmee sluit ik jouw hoogtepunt ook meteen af. Kunnen we door naar Snijboon? Wat was jouw hoogtepunt?
Ja, we blijven bij Heerenveen, want mijn hoogtepunt is natuurlijk Chide Ejiukwu. Ja, Gijs zit al echt hoofdschuddend op zijn stoel, want die is natuurlijk niet zo'n fan van dravers en dribbelaars die alleen maar naar de bal kijken. Maar Chide Ejiukwu is echt alles wat de Eredivisie leuk maakt. Onverwacht. De tegenstander weet net zo min wat hij van hem moet verwachten als de spits waar hij de paas op moet geven. Maar hij staat gewoon op 9 goals, 4 assists, dribbelt alles en iedereen voorbij wat hij tegenkomt. En ik vind het gewoon ontzettend leuk om zulke spelers in de Eredivisie te zien.
Tim, jij fan?
Ik ben wel fan, alleen ik wil wel Snijman even aan herinneren dat Ejiukwu wel bovenin de lijstje staat van de meest onsuccesvolle dribbles. Hè? Wist je dat?
Ja, tuurlijk. Maar ja, als je niet probeert,
alles
dan
ben
je nooit. Hè? Ja.
Ik ben fan.
Anders krijg je alleen maar van die veilige voetballers die een tikje teruggeven de hele wedstrijd. Zulke spelers heb je nodig. Hiervoor komen mensen naar het stadion. Of niet, nu.
Gijs.
Nou, hij boven wel een beetje scorebordjournalistiek. Hè? De afgelopen weken loopt het lekker bij, maar op een gegeven moment had hij minder assist dan Remco Pasveer. Kan toch niet als buitenspeler, kom aan.
Ja, maar is dat niet gewoon heel goed van Remco Pasveer dan?
Zo kan je
nog beter dan in Ejiukwu.
Pasveer is ook een heerlijke dribbelkoning, hè?
Ja, dat is waar.
Hey, jongens, dit waren jullie hoogtepunten. Ik mis nog wel een paar dingen die kunnen terugkomen bij de verrassing. We hebben het nog niet gehad over AZ, over de
Titus gaat nou niet allemaal verklappen dan.
De opstand van Feyenoord, Willem II, maar oké. Okay. Verrassingen. Misschien zitten ze daartussen. Gijs, wat was jouw verrassing van dit seizoen?
AZ, Feyenoord, Willem II eigenlijk.
Ja. Nou oké, okay. kies even één dingetje.
Nee,
niet alles wat ik ervoor gekauwd.
Nee, maar ja, Tim wordt boos, Snijman wordt boos, allemaal prima. Maar ze moeten gewoon genoemd worden. De mannen van Adrie Koster, onder leiding van Adrie Koster, fantastisch. Echt waar, ik zweer het je, als je die selectie vooraf van het seizoen bekeek... met een rare lange zweet achterin die op Angelino lijkt. En Mike Trezor Ndaishimiye, die overgekomen is van Jong NEC. Ja, het is gewoon geweldig. Het klikt, het valt in elkaar. Ze spelen realistisch, leuk voetbal bij vlagen. Adrie Koster is een rustige man, ervaren man. Ze hebben mij op alle vlakken doen verbazen. Ik ben verliefd eigenlijk op iedereen daar in Tilburg, op heel Tilburg.
Snijman?
Ja, er was echt paniek hè, aan het begin van het jaar bij Willem II. Er werd niks gekocht.
We hebben Thomas Reisman gehad, spelers.
Ja, de belangrijkste spelers waren weggegaan. Echt, de Willem II-fans hadden echt even de paniek bij zich gewoon over het handelen van Matthijssen en Martin van Geel. En dat is echt, nou als je het over creatieve scouting hebt, die hebben daar een ploeg neergezet echt uit alle windstreken. En op de een of andere manier valt het echt als een puzzel in elkaar. Ontzettend leuk.
Maar keer op keer, hè, want ze hebben dat met Sol, met die huurling van Borussia, hoe heet hij ook weer?
Isaac
en nu weer dit team. Het lijkt wel goed in elkaar te steken daar op bestuurlijk niveau. Het zijn geen toevalstreffers meer, toch?
Nee, maar dat komt ook omdat Martin van Geel, die is daar aangetrokken. Dat is natuurlijk wel een beetje een veilige technische directeur. Maar wel iemand met ongelooflijk veel ervaring. Matthijs heeft heel veel ervaring als speler. En die combinatie, dus bestuurservaring en speelervaring, is interessant.
Gijs, jij lacht.
Ja, maar hij gebruikt nu precies het argument wat hij normaal tegen mensen gebruikt. Is namelijk, als je heel goed ergens anders in bent geweest, dan betekent niet meteen dat je een goede technische directeur was geweest. Dus als Willem II nu ook maar
nou
het kleinste foutje
naar wat
begaan,
ik gezegd heb.
Nee, jij zegt Marten van Geel is veilig en ervaring, vind ik leuk. En dan zeg je, Matthijs heeft veel ervaring als speler. Normaal gesproken, je hebt het 10 keer eerder gebruikt in deze podcast, dat je zei, Jaap Stam was een hele goede speler, maar kan er geen klote van als trainer. Dus... dat is een slecht argument.
Mooi. Om ook Tim een keer op zijn... hoe zeg je dat? Onwaarheden aan te pakken.
Nummer.
Dat hij gewoon lekker wordt neergeschopt een keer.
Snijboon, wat was voor jou de verrassing van dit seizoen?
Ik heb als verrassing opgeschreven AZ tegen de topploegen. Was altijd het probleem van AZ. Ze wonnen van iedereen, maar tegen de topploegen pakten ze nooit een punt. Dit seizoen... 1-0 thuiswinnen van Ajax, 0-2 uitwinnen van Ajax, 0-3 uitwinnen bij Feyenoord en 0-4 uitwinnen bij PSV. Dat is 12 punten en een doelsaldo van 10 tegen 0. Dat is ongekend voor een ploeg van wie het soort van normaal was dat ze altijd verloren tegen de topploeg. Arne Slot heeft er echt een ploeg van gemaakt die op dat gebied zoveel meer vertrouwen in zichzelf heeft gekregen. En dat verraste mij wel echt. En zeker die 1-0 tegen Ajax. Toen ze voor het eerst weer in eigen stadion speelden. In de laatste minuut Boadu die hem maakte. Ik denk dat dat echt wat heeft losgemaakt bij AZ.
Zo, Gijs, wat denk jij?
Nee, ik ben 100% mee eens. Alleen een kleine kanttekening is dat bij veel van die wedstrijden ook wel mee zat. Ik kan me herinneren, vroeger een rode kaart voor Ryan Thomas in Eindhoven. Een vroege goal tegen Ajax, die toen als een kamikaze druk gingen zetten. Die andere wedstrijd tegen Ajax speelde Ajax volgens mij met een heel erg gemankeerd elftal. Dus het heeft ook niet tegengezeten. Maar ze zeggen dat dwing je af. Dus ik ben het met je eens, Nijboon. Fantastische prestatie, maar kleine kanttekening.
In zijn algemeenheid denk ik dat het gewoon AZ een hele mooie verrassing is geweest met Arne Slot. En ook die drie voorin die maar zich blijven ontwikkelen en ontwikkelen. Dus volgens mij een positief puntje van dit rare seizoen.
Zeker.
Tim, wat heb jij als verrassing?
Mijn verrassing is dat Brian Linssen nog steeds bij Vitesse speelt. Want hij, die gozer jongen, het is echt niet normaal. Hij staat dit jaar alweer op 14 doelpunten. Vorig jaar had hij er 12. Het jaar daarvoor had hij er 16. Daarvoor 10. Toen bij Groningen even wat minder. Toen had hij er 3. Daarvoor had hij er weer 10. Daarvoor had hij er weer 11. Er zijn zo weinig spelers die zo'n ongelofelijke scoringsdrift hebben voor een buitenspeler. Het is echt niet normaal. En hij verrast me dat hij het keer op keer laat zien. En dat hij nog steeds niet is opgepikt door een grote club. En Gijs wil wat zeggen.
Nee, nou ja, hij is heel dichtbij een overgang naar een andere club. Heeft hij onlangs uit de doeken gedaan in de lokale media. Het coronavirus heeft echt een roet in het eten gegooid. Hij zei, ik zou 1,8 miljoen euro verdiend kunnen hebben door zijn transfervrije status van komend seizoen te verzilveren. Maar nu is dat in de wachtkamer gezet. Dus hij is met anderhalf been wel buiten. Mocht dit opgelost worden, dan is dit helaas het laatste seizoen geweest in Arnhem.
En topclub is sowieso buitenland? Of zou die PSV, Ajax, Feyenoord?
In Nederland gaat niemand hem 1,8 miljoen euro betalen. Dus dat zou echt het buitenland zijn.
Oké. Okay. Leuk. Leuke verrassingen. Dan mis ik alsnog volgens mij Dickie Advocaat hier. Was dat niet toch een hele erg grote verrassing? Natuurlijk dat het zo liep met Feyenoord. Maar daarnaast ook dat toen hij kwam, dat het echt zoveel beter zou gaan. Snijboon?
Ja, goeie. Ja, we mochten er maar eentje kiezen natuurlijk. Maar Dick Advocaat mag eigenlijk niet ontbreken in het rijtje. De selectie van Feyenoord leek echt niet meer op voetbal te zitten nadat Jaap Stam wegging. Er zat geen greintje vertrouwen meer in.
Nee, die zaten ook niet meer op voetbal toen.
Nee, de kleine generaal die heeft daar zowaar weer echt een equipe van gemaakt die gewoon meespeelt om de knikkers.
Ja. Leuk. Ja, ik wil hem toch nog eventjes benoemen. Maar laten we dan nu naar de dieptepunten gaan. Even wat minder leuke dingen aan dit seizoen. Tim, als ik het over dieptepunten heb, moet ik meteen aan jou denken.
Ja, dat is wel in de lijn van Dick Dessers. Advocaat. Nee, dat is Nicolai Jurgensen, een andere spits. Toen Dick Advocaat bij Feyenoord binnenkwam, ging alles lopen. Iedereen kwam te bloeien, zelfs Malasia, zijn voorzetter, die waaide per ongeluk voor een juiste voet. En Nicolai Jurgensen, ik merk aan mezelf dat ik gewoon echt hartstikke moe word van hem. Omdat de eerste wedstrijd volgens mij van Dick Advocaat was tegen VVV Venlo uit. En Jurgensen, die oude piepert, die zei van ja, ik wil eigenlijk niet spelen, want het is kunstgras. En Dickie heeft gezegd, jongen, je krijgt de tyfus, je gaat gewoon lekker spelen. Die gozer, die kwakkelt alleen maar met blessures, wordt nooit meer de oude. Heeft allemaal slaapritmes, yoga's, rare diëten. Ik ben er een beetje klaar mee. En daarom is het mijn dieptepunt.
Oké. Okay. Snijboon, eens daarmee?
Nee. Ik word er niet moe van. Ik vind dat Jurgensen gewoon... Dacht je na dat hele goede seizoen... Dacht je, oh, dit is zijn niveau, dat wordt het. Dat was gewoon een veel beter seizoen dan, denk ik, hoe goed hij daadwerkelijk was als speler. Ik denk dat dit dichter bij de normale Jurgensen in de buurt komt dan hoe hij toen speelde.
Maar... Het is toch ook wel, het is ook wel pech. Ik snap dat je er klaar mee bent, Tim. Maar je brengt het alsof hij er heel veel aan kan doen. Het zal deels misschien Jurgensen zijn. Die ook gewoon een mentale tik heeft gehad van al die blessures. Maar ook veel is gewoon pech en kloten.
Ja, maar het feit dat je niet wil spelen op het kunstgras, daar erg ik me dan gewoon aan, weet je wel. Dan
ja, maar dat komt ook weer uit een soort angst van altijd maar die blessuregevoelige guy zijn.
Nee, maar dit is een beetje mijn punt ook. Want Tim, jij insinueert hier toch wel een heel klein beetje dat Jurgensen zelf ook gewoon niet zo heel graag op kunstgras wil spelen. En dat het niet alleen maar met zijn blessure te maken heeft. En dat vind ik wel echt een grove beschuldiging.
Precies, je hoort het Snijmo zeggen. Gijs, wat was jouw dieptepunt?
Ik heb er eigenlijk twee. Maar ik had verwacht dat iemand van jullie wel ADO zou kiezen. Maar blijkbaar niet. Dus dan is even kort.
We hebben er pas één gehad.
Wat?
We hebben er pas één gehad. Snijmo, Tim is geweest.
Oh, heb je ADO?
Kijk, de ADO is het enige dat is het grote dieptepunt van deze competitie.
Oké, dan gaan we zo naar jou. En dan ga ik eerst even mijn eigen doen, want ik had een tweede. En dat is eigenlijk de kwestie Brama in en rondom Twente. Ik vind dat echt ongelooflijk. Hoe dat nu ineens weer heel erg stil is, is echt krankzinnig. Een speler die zogenaamd loopt te muiten, zoals dat zo mooi heet, in de selectie. Die heel cynisch is tegen alle beslissingen die de coach neemt. Die toch nog bij de selectie wordt gehouden. Vervolgens wordt over die kwestie Brama, want supporters willen hem terug in de ploeg hebben, wordt een soort besloten meeting gehouden met Sander Bosker en supporters, waarin Sander Bosker Brama helemaal met de grond gelijk maakt. Yeah. Dit wordt gefilmd door een supporter, wat ik sowieso echt schandalig vind, een vertrouwensbreuk, maar goed. En daarna wordt en Sander Bosker en Brama worden gewoon gehandhaafd. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Nee. Eén van de twee moet weg. Het moest weg en moet nog steeds weg. En ik denk dat je eigenlijk als assistentcoach, hoe eerlijk Sander ook is, dat kan je gewoon niet zeggen over een speler. Als je weet dat het opgepakt kan worden door de lokale media.
Dus die had moeten opstappen?
Nou, ik had eigenlijk Sander Boske weggestuurd. Mm-hmm. Ja. Trainers zijn passanten, helemaal assistenttrainers. Als je zo een speler afvalt, dan hoor je niet, dan denk je niet in teambelang.
Maar Brama is toch veel meer een passant. Die is over een half jaar alweer weg ongeveer, omdat hij zo oud is.
Ja, maar Tim, Brama is wel icoon. SC Twente heeft zich niet negatief per se uitgelaten in de pers.
Bosker is sowieso meer icoon.
Wat zei je?
Bosker is 100% meer icoon. Hij heeft een standbeeld voor het stadion.
Ja, maar wat zou jij willen doen dan? Brama weg.
Ja, Brama wegsturen.
Ja, dat had hij nog.
In ieder geval had één van de twee had weggemoeten. Ik wil afsluiten met het laatste dieptepunt, Snijboon.
Hij wil door, hoor. ADO Den Haag. Dat is toch gewoon verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Daar wordt gewoon momenteel beleid gevoerd wat gewoon een van de mooiste clubs van Nederland gewoon echt jaren terug gaat werpen. Ja, het is gewoon een club die in de Eredivisie hoort, Gijs.
Een van de mooiste clubs van Nederland.
Ja, is wel een hele iconische club voor het Nederlands voetbal.
Ik kan 15 mooie clubs noemen, maar goed, ga doorstaan. Ja, het is inderdaad grote club. Grote club.
Oké, een Eredivisie waardige club die door het beleid van echt Ameubus jaren wordt teruggeworpen in de ontwikkeling. En dat gaat ze gewoon heel lang kosten om weer op dit niveau te komen. Want die club die wordt gewoon bij het grof vuil gezet op deze manier. Verschrikkelijk.
Oké, goed.
Dieptepunten all over the place. We hebben de verrassingen gehad. Hoogtepunten, dieptepunten. We gaan het hierbij laten, want we zijn er weer bijna door onze 45 minuutjes heen. En we eindigen altijd met wat fantalk, waarin de luisteraar vragen kunnen insturen.
Hallo fans, wie gaat de zinnen? Hier is Tom.
Yes, we hebben een vraag gekregen van Christopher Fleck. Wie zouden jullie in je 5 tegen 5 team willen hebben? Als we iedereen zouden mogen kiezen. Of misschien is het leuker, laten we eredivisiespelers pakken. Actieve eredivisiespelers. Mm-hmm. Welke 5 zou je dan kiezen? Gijs?
Ik wil de keeper kiezen. 5 tegen 5, Power League. Laag goal. Dus je moet een kleine keeper hebben. Bij uitstek gesprek, ik denk serieus de beste 5 tegen 5 keeper van de Eredivisie is Kostas Lamprou.
Ja, leuk. Erg leuk.
Zo, misschien wel, ja. Tim?
Kan hij bij de lat dan, denk je?
Wil jij toevoegen aan dit team?
Ja. Kan hij wel bij de lat, Gijs? Ja, ik heb een speler die een beetje kan dribbelen. Die ook laag bij de grond zit. Dat is Crescencio Somerville. En ik denk ook dat hij handig is.
Hou nou op, hé.
Hey, luister nou. Ik denk vooral dat hij handig is, want 5 tegen 5 loopt vaak uit de hand. En dan achteraf kom je dan die jongens tegen. Dan kan hij die broer met dat pistool kan hij er weer bij halen. Dus daarom lijkt het me handig.
Oké.
Okay. Snijboon.
Ja, sorry, maar Summerfield heeft minstens 40 meter ruimte voor zich nodig. Die raakt er geen mooie paniek op zo'n klein veld.
Ja, maar die broer heeft een geweer.
Wie zou jij toevoegen? Iedereen mag gewoon spelers aanvragen.
Ik zou, kijk, je hebt natuurlijk iemand nodig die volleerd kan pasen en ook een doelpunt mee kan pakken. Daarom zou ik als eerste kiezen voor Joey Veerman.
Oké, okay, kan ik mee leven.
Oké.
Okay. Ja, nul. Die gozer is echt nul dynamisch, hè?
Dat hoeft niet. Als hij in het midden staat en hij kaatst alles perfect uit en hij paast alles, hij schiet alles op 80% in de goal. Dus die schiet er gewoon 40 in de 5 tegen 5.
Okay. Nee, maar en moeten we dit niet aanvullen met nog twee spelers van de topclubs? De toppers uit de Eredivisie, de grootverdieners, de Ziyechs, de Iataren onder ons?
Oh, weet je wie ik wel zou willen zien dan? Nee, die Araujo van Emmen, die schopt iedereen echt dwars van het veld af. Schitterend zou ik dat vinden.
Ja, en ik wil Schwab, gewoon wat de tering grappig is.
Als je in de spits.
Oké, dus we hebben het nu. Summerville, Lamproef, Veerman, Schwab. En wie was die jij nog noemde, gaan snijden?
Araujo. En Araujo. Ja, die ken jij. Nou, zeer matig ploegje. Onze Eredivisie.
Zeer matig ploegje.
Ik ben
ploegje.
Benieuwd of onze luisteraars het eens zijn met deze top 5 Eredivisie-spelers voor 5-a-side. Ja, tot slot nog even afsluiten met een vraagje. Koffiedik kijken, Rutger, MJ de Boer, die vraagt: wat gaat de beste transfer zijn deze zomer? Dit is weer een hele brede vraag. Zullen we incoming Eredivisie doen? Of outgoing?
Kan toch ook in de Eredivisie. Dat is leuker.
Gewoon binnen? Oh ja, dat is leuk. Oké, welke? Ja, dat is interessant. Dus binnen de Eredivisie.
Oké,
Gijs, heb je dan wat?
Oh.
Tim.
Ja, oké. Okay. Ik denk Mitchell van Bergen naar Feyenoord.
Leuk. Vervanger van Larsson.
Ja.
Ik denk...
Snijboom?
Nee.
Gijs maar.
Gijs dan, sorry. Nee, Gijs ga maar. Gijs ga maar.
Ik denk... Twee. Eén is Glenn Bell naar Utrecht. En tweede is... Benja AZ.
Allebei leuk hoor.
Nou, ik vind dat wel leuk.
Bijl naar Utrecht gaat nooit gebeuren, want die hebben Kluiber op rechtsback.
Nee, maar die is geschorst. Gehuurd. Die is geschorst.
Eeuwig.
Ja, die is altijd geschorst. Ja. En die moet altijd huilen.
Snijboon, jij mag het afsluiten met het laatste antwoord op deze vraag.
Nou, ik ga hem heel makkelijk maken, want ik vind dat zich al een hele goede transfer heeft voltooid in de afgelopen dagen. Dat is namelijk Wessel Dammers van Fortuna naar Groningen. Gijs wordt weer boos op me, maar dat is gewoon een hele goede transfervrije transfer.
Ja, Gijs niet eens? Mark-Jan is leuk gedaan, hoor.
Ja, toch?
Nee, Mark-Jan zit er kort op. Uitstekend.
Ja.
Oké. Okay. Jongens, dit was het voor deze week vanuit
het stadion.
Vanuit mijn stadion voor de YouTube-kijkers. We zijn er volgende week sowieso wel weer met z'n vieren of drie of tweeën. Waarschijnlijk weer vanuit deze zolderkamertjes. Wat jullie zitten allemaal te zeiden? Wat willen jullie zeggen?
Nou, ik ben wel benieuwd. Wat vonden jullie ervan, zo op afstand?
Ik vond het leuk.
Ik vind het moeilijk om... ik merk dat ik een beetje... Als iemand anders aan het woord is, dan dwaal ik met mijn gedachten af. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als normaal in de studio.
Dat zeg je, jij luistert alleen naar jezelf.
Ja,
nee, ik vond denk ik hartstikke leuk. Ik ben ook heel benieuwd wat de luisteraars ervan vonden. Ook wat ze vonden van onze videoset. Dus kijk het op YouTube. En zie ons volgende week weer verschijnen in de podcast app. Gijs, ik wil afsluiten. Wat wil je nou zeggen?
Nou, ik wil graag oproepen tot een suggestie. Als jullie luisteraars willen dat wij iets gaan doen, behalve de derby van Minsk behandelen, dan staan wij daar open voor, toch? We zitten ruim in de tijd. Dus mochten jullie leuke ideeën hebben...
Weken.
Ja, leuke ideeën zijn
dat is wel waar. Kom maar door met die ideeën. We zullen nog wel een oproepje plaatsen op onze social media. In ieder geval tot maandag.
Hold up. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.